Open kaart.
Een bak met 150 kaarten en op elke kaart staat een vraag. En de gast is Sjoerd Kuiper. Hij is schrijver van kinderboeken. Heeft een heel oeuvre waar hij ook voor bekroond is met de Theo Thijssenprijs. En ook een keer de Gouden Griffel. En het nieuwe boek heet Het robotje van Schiphol. Een klein koffertje raakt zoek van de lopende band. En een robotje heeft als taak de eigenaar op te sporen. Sjoerd, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Een heel, heel aardig boekje, ook mooi geïllustreerd is het. Het is een robotje dat een beetje lijkt op een verkeerstoren.
De verkeerstoren van Schiphol.
Ja, precies. En die verkent alle hoeken van een vliegveld op zoek naar dat koffertje. En de eigenaar van het koffertje, die moeten elkaar weer vinden. En komt intussen ook de hele samenleving tegen. Dat is in het kort
het verhaal. Het is een heel dun boekje, maar het is toch gelukt om dat in dat hele kleine bestek neer te zetten. Met dank natuurlijk vooral aan Charlotte de Maton, die de prachtige tekeningen gemaakt heeft.
Hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Hoe kenden jullie elkaar?
We kenden elkaar omdat we bij dezelfde uitgeverij zitten en zaten. Lemniscaat in Rotterdam. Daar hebben we elkaar ontmoet. En we hebben elkaar nu uitgebreid ontmoet omdat de uitgever van dit boekje het verzoek van Schiphol kreeg. Schiphol bestaat 100 jaar. Maak een gouden boekje voor ons. En toen ben ik benaderd. En ik geloof dat ik het was, dat weet ik wel zeker. Die heeft gesuggereerd dat Charlotte echt de beste en de enige zou zijn die het zou kunnen doen. En dat vond zij ook.
En zo is het tot stand gekomen.
Precies, ja. Ik wilde gewoon heel graag een keer iets met haar maken. Ik vind het zo mooi.
Je hebt inmiddels echt een heel oeuvre, ook vaak bekroond. Hoe is het eigenlijk begonnen? Hoe ben jij kinderboekenschrijver geworden?
Ik ben begonnen als dichter voor volwassenen bij de Bezige Bij, in 1974 al, van de vorige eeuw. En ooit is op mijn pad gekomen, toen ik geld nodig had, heel platvloers, dat ik voor de radio, dat was toen de Code Boswachtershow, wat jeugdverhaaltjes kon schrijven. En dat heb ik gedaan en dat was tot mijn verbijstering zoveel leuker dan die experimentele poëzie die ik schreef. Dat ik met een brede grijns achter mijn typemachine zat en niet meer met die verwrongen kop van Jezus, hoe wring ik mijn ziel zo uit dat volwassenen het ook niet meer snappen. Dus dat was echt een hele prettige ontdekking. Ja, en daarna is het gewoon verder gegaan.
Je dacht, dit is het leukste, het werkt, er is vraag naar en ik ben er goed in. Dit blijf ik gewoon doen.
Ja,
zo is het gegaan.
En het bleek ook dat ik alles wat ik als volwassen man bedacht ook eigenlijk bijna alles aan kinderen ook kon voorleggen en mooi beschrijven voor kinderen.
Toch is het moeilijk, want dingen heel eenvoudig doen is over het algemeen moeilijker dan dingen heel moeilijk doen. Omdat het heel direct moet zijn. Je moet je ideeën heel goed kennen, je moet het transparant hebben. En je moet eenvoudig blijven denken, terwijl je natuurlijk geen kind meer bent en jouw brein ook complex is. Hoor.
Jawel, maar je kunt wel. Misschien is dat het talent dat je moet hebben. Je moet wel terug kunnen keren in het hoofd van een kind. Dus je moet dan daarin gaan zitten en door die ogen van dat kind naar buiten kijken. En dan weten hoe een kind reageert op bepaalde situaties. En dat talent heb ik of meegekregen of ontwikkeld, dat weet ik niet.
Laten we beginnen met de kaarten. Hier is de grote bak. Ik wil je vragen om een willekeurige kaart te trekken.
Ja. De voorkant is nooit meer slapen. Welke collega verdient meer waardering? Nou, is heel mooi. Ik heb net een boek gelezen van Daan Remmers de Vries. Die heeft onder het pseudoniem A.N. Riest een hele dikke volwassen roman geschreven. Dat heeft hij onder pseudoniem gedaan omdat als kinderboekenschrijvers voor volwassenen schrijven ze geen enkele aandacht in de pers krijgen. Hij heeft dit een poosje vol weten te houden dat het geheim was. Het heet, dat is leuk, De Harpij. En dat is een meesterwerk. Maar toen ze erachter kwamen dat hij eigenlijk in het begin kinderboekenschrijver was, is die aandacht toch weer wat teruggenomen. Dus bij deze alle aandacht, alle waardering voor mijn collega Daan Remmers de Vries, alias A.N. Riest.
Maar wat raar dat niet wordt gepikt als een kinderboekenschrijver, of althans iemand die normaal kinderboeken schrijft, iets voor volwassenen maakt.
Dat is dan verboden terrein of zo. Terwijl als een volwassene,
andersom mag wel.
Iedereen mag kinderboeken schrijven en dat wordt toegejuicht. En dat is niet zo makkelijk, want wij kinderboekenschrijvers kunnen, omdat we volwassen zijn, wel in een volwassen hoofd terechtkomen. Maar de meeste auteurs voor volwassenen kunnen niet meer in dat kinderhoofd terechtkomen. En schrijven dan ook meestal wanstaltig, vrij flauwe, grappige dingen over kinderen in plaats van vanuit kinderen.
Toch meer voor de ouders gemaakt dan voor de kinderen?
Ja, precies. Ja, dat is zelden een succes. Een kinderboek van iemand die dat niet goed kan.
Hoe zit het andersom eigenlijk als een kinderboekenschrijver voor volwassenen gaat schrijven?
Nou, ik vind dat dat af en toe heel goed lukt. Zoals je
in dit geval wel, wat je nu noemt.
Ja, maar ook wat Guus Kuijer doet met die herschrijven van de Bijbel.
Ja, dat vond ik ook
natuurlijk
ontzettend leuk.
Natuurlijk komt Kuijer eigenlijk wel heel in het begin ook uit de volwassen literatuur. Maar hij heeft toch zijn stijl bekwaamd als kinderboekenauteur. En nu komt hij met die prachtige Bijbeldingen. Joke van Leeuwen kan het, Toon Tellegen kan het. Ik heb zelf ook voor volwassenen geschreven. En dat gaat heel aardig, want wij zijn volwassenen, dat kunnen we. Ja. Maar de volwassenen die in een kinderhoofd kunnen kruipen, die zijn op de vingers van één hand te tellen.
Ja. Laten we nog zo'n kaart trekken.
Ja, ze zijn leuk. Deze beviel me. Wat waardeer je in je vrienden? Kijk, het is een beetje allemaal hetzelfde. Ja, hun liefde. Ik vind dit een vrij algemene vraag. Hun liefde, hun steun, hun aanwezigheid in mijn leven.
Hun vriendschap.
Hun vriendschap,
ja. Ja, zijn we er. Laten we er nog maar in proberen.
Vind ik ook. Met wie, die is lekker. Met wie uit het vak had je voor het laatst ruzie en waarover? Ik moet zeggen dat de volwassen wereld van de literatuur is een mooie wereld, want er zijn veel vetes en ruzies. In de jeugdboekenwereld komt dat wat minder voor. Echte ruzie. Is echt heel moeilijk. Ja, ik heb laatst op een feest vergeten één vriend uit te nodigen. En die is nu geen vriend meer, volgens hem, volgens mij nog wel. Maar dat was dan ongeveer de laatste ruzie die ik gehad heb.
Maar niet echt een
nee, en niet een statement. Niet
een vete onder kinderboekenschrijvers.
Ik ken het niet. Nee, helemaal niet. Omdat er zijn zoveel genres binnen het kinderboek dat je met heel veel mensen bevriend kunt zijn zonder dat ze concurrent zijn eigenlijk.
Ja, nou, ja, helder. Dus in die zin ook leuker dan de volwassenen literatuur.
Ja, het is een,
behalve als je van fetus houdt, want dan zit je daar goed op je plek.
Ja, en dat is natuurlijk ook wel boeiend. Maar om er middenin te zitten is niet echt. Nee, de ruzies die ik heb gehad is met uitgevers. En dat waren enorme ruzies. Ik ben bij een uitgever weggetrapt, omdat ik in mijn Annie M. G. Schmid lezing het nieuwe uitgeven niet zo bevorderlijk vond voor de jeugd. En dat duidelijk heb uitgelegd. Dat die dingen staan in.
En dat kon niet. Die kritiek werd meteen.
Nee, precies. Dat was allemaal niet waar en zo. Dat is allemaal. Maar goed, dat is niet erg. Van daardoor ben ik bij Lennis K. terechtgekomen, waar ik beter zit dan bij die uitgever die mij de laan uitgestuurd heeft. Maar goed, ik heb dus wel mijn bek regelmatig open gedaan over kwesties die me niet bevallen. Ik heb ook een boek dat gepubliceerd in een boek voor volwassenen. Kwaaie verhalen van liefde, waarin dat al die lezingen en andere boze en liefdesverklaringen staan. Ja, dus ik schrijf ook nog wel voor volwassenen.
Mooi. Laten we nog eens een kaart trekken. Kijken of we geluk hebben vandaag met die vraag.
Kun je liegen? Ik mag het niet van mijn ouders, maar ik kan het wel.
Soms moet je.
Soms moet je dingen verzwijgen. Liegen kan ik echt bijna niet.
Verzwijgen is veel mooier dan liegen. Dan vermijd je de hele kwestie.
Ja, dat is ook zo. Ja, het is een vorm van liegen, maar het is mijn favoriete vorm van liegen. Verzwijgen, ja.
Gewoon kop houden. Waar zwijg je zoal over? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag, omdat als ik zeg waar zwijg je over, dan vraag dat je dat te doorbreken.
Ja, precies.
Maar op welk vlak liggen de verzwijgingen?
Nou, op alle vlakken. Je hoeft niet alles te zeggen. Dat is sowieso een fijne boodschap aan deze maatschappij, vind ik.
Niet alles hoeft bespreekbaar of besproken te worden?
Helemaal niet. Nee, sommige dingen gaan vanzelf over.
Nou, soms wel eerder als je er niet al te veel over praat.
Ja, precies. Het hoeft niet allemaal te escaleren. En niet iedereen hoeft. Die vrijheid van meningsuiting houdt niet in dat je alles moet zeggen. Dat is een vergissing die de mensen maken.
Ik denk dat als je in een vriendschap of relatie alles gaat benoemen, dat het geen lang leven beschoren zal zijn.
Dat is ook absoluut overbodig. Echt niet. Sommige dingen irriteren, sommige dingen ben je het niet mee eens. Met dingen waar je het niet mee eens bent, kun je wel zeggen. Hoeft ook niet. Iemand heeft een mening bedacht. En ook goed. Nee, ik.
Dat is wel leuk aan de kinderwereld. Dat daar in sommige dingen gewoon verzwegen worden. En dat het voor kinderen ook op de een of andere manier vanzelfsprekend is dat sommige dingen niet helemaal geopenbaard worden. Dat valt dan onder het mysterie van het leven dat later nog wel een keer ontrafeld wordt.
Dat denk ik ook. Ze zien gewoon dat er een wereld boven of naast of onder, doet er niet toe waar, maar waar ze nog buiten staan en die er wel aan zitten komen. En daar zijn ze wel nieuwsgierig naar. Maar ik geloof ook niet dat je alles aan je kinderen moet vertellen.
Niet meteen in ieder geval.
Nee. Ik bedoel, ik geloof niet dat ik echt tegen mijn kinderen heb gelogen. Behalve in bekende dingen als Sinterklaas en zo. Maar dat is een sprookje vertellen, dat is niet liegen. Dan maak je ze blijer met een leugen.
Ja, precies. Ja.
Dus maar echt, eigenlijk kan ik niet liegen. Ik weet niet hoe dat zit. Dat is, ik ben niet gereformeerd opgevoed, maar socialistisch. En dat is bijna nog erger. Dus wat dat betreft.
Maar als je goed kunt zwijgen, dan hoef je vaak ook niet te liegen. Dat is denk ik het mooie.
Ja, en dat liegen, dat is toch ook dat je iets. Nee, zoals je het zegt, zo is het. Ja.
Ja, soms zie je in interviews op televisie hele mooie voorbeelden. Er was een keer Yves Montand, die werd gevraagd naar een relatie met Marilyn Monroe, of dat nou waar was of niet. En toen was zijn antwoord: uw vragen herinneren mij aan een mooie periode van mijn leven. En toen glimlachte die en daarmee was de kous af.
Ja, precies.
Vind ik heel mooi hoe je dingen kunt ontwijken.
Ja.
Laten we het nog even proberen.
Wat had je eigenlijk willen worden? Dat is ook een goede vraag. Ik heb daar nooit over nagedacht. Ik kwam op de wereld in een verrukkelijke tijd, dat alles steeds maar beter en mooier en groter en spannender werd. En in mijn jeugd was er geen tijd om over later na te denken. We hadden pret. Je kon tot 3 jaar na je dood gesubsidieerd studeren. Het maakte allemaal geen moer uit wat je deed. Je hoefde niet, als je 1 keer bleef zitten, meteen van school af. Dus ik heb optimaal geleefd. Ik heb geënterd wat langskwam aan plezierige en spannende dingen. En ik zag wel waar het zou uitkomen. Heel vaag in mijn achterhoofd heb ik misschien gedacht, ik kan altijd net als mijn vader en mijn moeder onderwijzer worden. Want dat leek me wel iets. Als ik iets moest worden, dacht ik, kan dat altijd nog? Maar omdat al die vrolijkheid op me afkwam en ik gekozen heb wat ik het leukst vond, ben ik uiteindelijk na een korte studie filosofie, dat was ook zo'n eigenlijk een negatieve keus, nadat ik alles doorgestreept had wat ik niet wilde worden.
Bleef dat over,
en ja. Ik denk, nou ja, ik kom er vanzelf achter wat het is als ik dat ga studeren. En nou, toen kwam op mijn 22e mijn eerste poëziebundel uit. En toen dacht ik ben al iets. Ik ben dichter, Jezus.
En zo werd het uiteindelijk kinderboeken. Laten we nog eentje doen.
We doen het snel.
En dan ben ik toch best wel wat te weten gekomen over je werk en leven.
Welke rol had je als kind in het gezin? Nou, ik kan alleen, de rol is moeilijk, maar ik kan zeggen dat ik de oudste ben van 3 kinderen. Ik heb een zusje van 4 jaar jonger en een broertje van 10 jaar jonger. En dat is heel veel, 10. Toen ik 17 was, ging ik filosofie studeren in Amsterdam op kamers. En vervulde bijna de rol van oom voor mijn broertje van 7. Die kwam bij mij logeren en dan nam ik hem mee in een rondvaartboot en dat soort dingen. En ik heb wel de weg gewezen een beetje door te laten zien dat je als dichter, als schrijver, als kunstenaar kunt leven. Mijn zusje is poppenspeelster geworden. En mijn broer is ook schrijver geworden voor kinderen. Dus wat dat betreft ben ik een soort voorbeeld geweest, maar ze maar hebben, wat ze deden was allemaal heel anders. Maar ze zijn ook wel alle twee voor kinderen verhalen gaan bedenken.
En creatief aan het werk gegaan.
Ja, ik zeg niet dat ik ze daartoe gedwongen heb door mijn aanwezigheid, maar wel, het kan in ons gezeten hebben. Maar het is wel zo dat ze zagen van, hé,
dat kan ook. Kan. Die wereld dat is kan. Er ook.
Ja.
Het robotje van Schiphol, een uitgave in de Gouden Boekjesreeks van uitgeverij Rubenstein. Sjoerd Kuiper, dank je wel.
En jij ook bedankt.